IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 13 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering van de Ik ben helemaal kapotcast na het reizen. Aflevering 13 van seizoen 5. Bespreken Raymond en ik het meest recente nieuws. Geven we je weer een informatiebeveiligingsupdate. Konden we de evenementen aan van de aankomende 2 weken. En deelt Ray uiteraard weer een productiviteitstip. Ja, want wat een week was het, Ray.
Ja, we zijn weer terug uit Groningen. Althans, ik ben terug uit Groningen.
Terug uit Konjiets, terug uit Groningen.
En we gaan weer van start met de Windows Insiders.
Ja, want die hebben ook niet stilgezeten.
Nee, die hebben om te beginnen hun website aangepast, waardoor ik even verder moest zoeken naar de nieuwe beeldinformatie. Tegenwoordig staat de nieuwe beeld niet meer meteen vermeld op de homepagina van de Windows Insiders, maar moet je naar de Flight Hub.
Ja.
Ik heb er niks over gezien qua aankondigingen, maar het was even niet anders voor vandaag.
Ja, makkelijker kunnen ze het niet maken, maar dus wel leuker.
Ja, misschien wel. In ieder geval nieuwe builds in het Developer Channel en het Beta Channel. In het Developer Channel kwam beeld nummer 26200.5551 uit op 11 april. En in het beta-channel kwam, ook voor zeg maar de 24H2-release, kwam uit beeld nummer 26120.3863. Allebei de builds bevatten dezelfde nieuwe featureset.
Okay.
En uiteraard is Microsoft nog steeds bezig om de featureset van de Copilot Plus PC's onder handen te nemen. Dus zijn ze nu bijvoorbeeld bezig om het zoeken naar instellingen in Windows om het eenvoudiger te maken door het op te nemen in de search bar, dus gewoon gelijk onder in Windows.
Ja.
En op je Copilot Plus PC wordt daar uiteraard AI op toegepast, zodat je niet meer de exacte setting hoeft te zoeken om te vinden waar je naar op zoek bent, maar ze hebben zo te zeggen.
Oké. En je kan dan tegenwoordig dus ook vriendelijk tegen je Copilot Plus PC praten. Kun je alsjeblieft voor mij datgene wat je zoekt vinden, zodat je bij de aankomende robot revolution inderdaad wordt gespaard.
Geen idee. En uiteraard zijn ze ook bezig met de narrator. En ook daar komt Copilot Plus PC om de hoek kijken. Want daar hebben ze de beschrijvingen van de foto's een stuk verbeterd. Ook weer door AI toe te passen. En waar je dus altijd al de narrator key kon gebruiken in combinatie met Ctrl D van description.
Tuurlijk.
Krijg je dus voortaan op de Copilot Plus PC een hele uitgebreide omschrijving van wat er op het plaatje staat.
Okay.
Dus bijvoorbeeld geven ze aan van ze laten een grafiek zien van een beurskoers. En dan geeft de narrator in dit geval, dus op de Copilot Plus PC, helemaal aan van nou, dit is een grafiek van de beurskoers. En we zien dat de trend oplopend is in deze grafiek.
Oh,
ja, nice.
Maar aan beleggingsadvies mogen geen rechten worden ontleend.
Uiteraard niet. Verder is Microsoft aan het sleutelen aan de widgetboard weer.
Oké. Ons surfboard vanaf de linkerkant van het scherm in Windows.
Precies. Waar je dus nu zeg maar van die korte aankondigingen ziet, gaan ze nu ook complete webpagina's weergeven in de widgetboard.
Ja, want waarom zou je een browser in een besturingssysteem stoppen als het ook op een andere manier kan?
Precies.
Ja.
En als laatste is Microsoft dan nog bezig met een EU-only feature.
Ah.
En dat gaat over de widgets op het lockscreen. Namelijk de weather widget. Die kan je ook customizen nu als je een inwoner bent van de EU.
Oké.
Okay. Nou, verder zitten gewoon wat kleine fixes in deze build. En dat geldt ook voor de beta channel build 22.635.5235 voor het 23H2 stuk van Windows 11.
Mm-hmm.
Ja, daar zeggen ze alleen een small set of improvements. Geen verdere bijzonderheden.
Ja, maar is dat dan ook de improvements die ervoor zorgen dat na de april-updates dat je geen blauwe schermen meer krijgt? En hebben we het niet over de blauwe schermen als je Windows inricht? Want beste Windows Insider, je weet dat die tegenwoordig licht zijn van kleur in Windows 11 en niet meer blauw van kleur. Nee, we hebben het over het welbekende BSOD.
Ja, en deze BSOD's die treden dus op sinds de laatste, sinds de april-update die we vorige week hebben besproken.
Ja, dat zullen vast niet de laatste update zijn, maar wel de meest recente.
Ja, in ieder geval, er wordt gemeld dat sommige mensen een blue screen exception krijgen met errorcode 0x18Bernard met een secure kernel error. En de systemen die dat krijgen, als ze unmanaged zijn of huisapparaten, dus home devices, ja, dan wordt het automatisch opgelost met de known issue rollback. Dus na een reboot krijg je een systeem terug zonder de update die het systeem deed crashen. Mm-hmm. Heb je een managed apparaat, dan is het tijd voor de beheerders om in te grijpen, want die moeten eerst een nieuwe group policy introduceren in hun beheeromgeving, namelijk een update onder nummer KB5053656. En dat gaat over de known issue rollback group policy.
Oké. Okay.
En als je die hebt geïnstalleerd, kan je aangeven dat de known issue rollback mag worden uitgevoerd op jouw systemen, zodat ook die systemen zichzelf herstellen na een blue screen issue.
Dat klinkt alsof iemand een kleine F-up heeft gemaakt bij Microsoft.
Daar lijkt het wel op, ja.
Ja, dat die group policy niet standaard aanwezig is in Windows 11 24.2 en Windows Server 2025.
In ieder geval, Microsoft is nog op zoek naar de precieze oorzaak van deze blue screens. Dus ze zeggen, we are working on a final resolution that will be part of a future Windows update.
Yes, en klinkt dit nu als te veel werk voor je als beheerder? Doe dan niet gelijk die hele april-update terugrollen, maar bijt hier even door. Want er zitten echt 8 kritieke updates in de updates van deze maand. En daar wil je je systeem niet aan blootstellen.
Nee, inderdaad. Nou, de beheerders die afgelopen maand in paniek zijn geraakt omdat de driver-updates uit WSUS ermee op zouden houden, die paniek was even niet nodig, want Microsoft heeft aangekondigd dat ze, based on your valuable feedback, hebben besloten om toch nog maar even niet te stoppen met updaten van drivers door WSUS. Dat werd bekendgemaakt in een blogpost van 7 april, geschreven door Paul Reed. En die geeft aan, WSUS will continue to synchronize driver updates from the Windows Update Service and import them from the Microsoft Update Catalog.
Ja, maar als ik dan iets verder lees, dan zie ik wel staan, stay tuned as we work on a revised timeline.
Ja, dus Microsoft gaat er niet van afstappen, maar vooralsnog geven ze de beheerders toch nog even wat extra tijd voordat ze op zoek gaan naar nieuwe manieren om drivers te updaten op hun systemen.
Ja, en ook Broadcom heeft een mooie draai gemaakt in dat opzicht. Want voor iedereen die fan is van server virtualisatie, is er goed nieuws vanuit Broadcom. En dat lazen we namelijk in de release notes van vSphere versie 8.0 update 3e van Eduard. En daarin lazen we net onder het wat eigenlijk als laatste van de what's new informatie. Broadcom makes available the VMware vSphere Hypervisor version 8, een entry level hypervisor. Ga dan iets verder lezen, dan staat er, you can download it free of charge from the Broadcom support portal. Dus oftewel, de gratis als een bier, server virtualisatie oplossing ASXE is weer terug.
Goh, verbaast het me? Niet echt eigenlijk, maar goed, ga door.
Het verbaast je niet. Dat zal je ook niet verbazen dat Broadcom dan 2 belangrijke opmerkingen plaatst, namelijk, no Broadcom support is available. Voor sommige klanten zeggen ze, ja, zelfs niet voor de betaalde versies, maar dat vind ik dan een beetje kwade tongen. En uiteraard stelt Broadcom ook dat de gratis ASXE not for production use is.
Ja, en waarom ben ik niet verbaasd? Nou, stel dat je leverancier bent van Broadcom en jij moet mensen opleiden. Of je wil ergens een systeem verkopen. Dan heb je toch, lijkt mij, iets van een introductieversie nodig om te laten zien wat het doet. En als je dan eerst een hele dure licentie moet kopen om te laten zien wat het doet, of om mensen op te leiden, dan heb je toch een uitdaging.
Ja, en als jij zegt dure licentie, dan heb je denk ik niet over de recente terugrol van het feit dat je het voor 72 processorkernen een licentie moest vragen, maar dat die op 16 weer is gebleven, toch?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Oké. Okay.
Maar goed, in ieder geval ook, ja, kijk, als alle concurrenten een gratis versie aanbieden, dan is het een beetje lastig als Broadcom om hem niet te hebben. Ik denk dat je daar op den duur, ja, qua concurrentie toch wel pijn van gaat ondervinden. Want zo zie je bijvoorbeeld dat Nutanix heeft een gratis Community Edition.
Yes.
Platform 9 heeft laatst een gratis versie aangekondigd.
Mm-hmm.
En ja, al die andere concurrenten, die zijn bijna allemaal open source en dus sowieso gratis.
Behalve Hyper-V.
Ja, precies. Nou ja.
En Azure Local.
Nou, Azure Local. Maar goed, Hyper-V krijg je gratis bij Windows Server.
Gratis als in gratis als bier of gratis als wifi, Ray?
Ja, oké. Gratis als wifi. Maar goed. In ieder geval, Broadcom maakt deze interessante draai. En voortaan dus weer ASXI gratis te downloaden.
Ja, en net als VMware Workstation natuurlijk ook gratis. Dus we hebben nu een virtualisatieoplossing van Broadcom, zowel op de werkplek als op bare metal als gratis versie. Wil je nou deze nou downloaden, wil je daar echt mee aan de slag, dan is het wel zo dat je geregistreerd moet zijn bij Broadcom's Customer Support Portal om het te kunnen downloaden.
Ja.
Ook daar denk ik dat de VMware community wel een oplossing voor kan vinden.
Dat lijkt me wel. Nu hebben wij het doorgaans niet echt over politiek in deze podcast.
Nee, eigenlijk nooit.
Ja, maar de politiek heeft in dit geval toch wel ook onze business geraakt, lijkt het. Want The Register schrijft dat heel veel CIO's momenteel op de pauze-button drukken als het gaat om nieuwe projecten. Omdat ze als gevolg van het importtarievenbeleid, wat nu door de Amerikaanse regering wordt gevoerd, nogal in onzekerheid terecht zijn gekomen over de kosten die ze moeten gaan maken voor toekomstige projecten.
Dat is raar. Je zou juist denken dat ze het nu alvast nog even aanschaffen om dadelijk niet door die nieuwe tarieven te worden.
Ja, wat je natuurlijk meestal ziet met projecten is dat zo'n project moet eerst helemaal uitgewerkt worden. En dan in het projectplan staat ergens in de toekomst een datum voor de daadwerkelijke aanschaf van producten en licenties.
Mm-hmm.
En als je niet weet wat die producten en licenties gaan kosten over een half jaar, omdat er opeens, noem maar wat, 25% of 50% bovenop het normale tarief wordt gerekend, ja, dan heb je toch wel een uitdaging met je budget.
Yep.
In ieder geval, je ziet dus dat dat invloed heeft. En het schijnt ook dat sommige grote IT-vendors, zoals HP, Dell, Lenovo en Apple, tijdelijk zijn gestopt met het verschepen van spullen die ze in China laten produceren. Omdat ze niet weten of die spullen zonder allerlei extra heffingen het land binnen mogen in de United States.
Ja. We hebben het inderdaad niet vaak over politiek. We hebben het wel wat vaker over rechtszaken.
Mm-hmm.
En er is nu een rechtszaak van start gegaan over het mogelijk opknippen van Meta.
Ja, deze is wel leuk.
Ja, want het is namelijk niet heel ver gezocht om te bedenken dat Meta WhatsApp en Instagram kocht om de concurrentie te smoren.
Nee, en daar is afgelopen week een rechtszaak over gestart, want de Amerikaanse Federal Trade Commission heeft dus deze zaak voorgelegd bij de rechtbank. En die zeggen van ja, luister, als het de bedoeling was om de concurrentie te smoren, dan was dit een onrechtmatige daad van Meta en moet Meta dit terugschroeven. En nou ja, goed, het schijnt dus dat Mark Zuckerberg meteen op dag 1 van deze rechtszaak acte de présence heeft gegeven in de rechtbank. En hij heeft de schijn nogal tegen, want in 2008 schreef hij een inmiddels beruchte mail waarin hij schrijft: het is beter om te kopen dan om te concurreren.
Yes.
En met de kennis van nu, betekent dat dus dat er toen een onwettelijke daad is begaan.
Yes.
Naar het schijnt gaat de rechter ongeveer 2 maanden nodig hebben om zich te buigen over de vraag van de FTC. En vervolgens moeten ze dus gaan bepalen van was het echt onwettelijk en welke consequenties staan er dan tegenover. Maar ik denk dat ze bij Meta met samengeknepen billen zitten af te wachten wat hieruit gaat komen.
En uiteraard houden wij je op de hoogte. Yes. Ben je bijvoorbeeld een organisatie in de VS en zou je toch wel heel graag een OnePlus vouwbare smartphone willen kopen? Dan wordt deze waarschijnlijk extra duur, omdat OnePlus heeft geconcludeerd dat de markt te klein is voor dit nieuwe model. En het stond al wel op het punt te worden uitgebracht, maar als deze specifieke markt in 2024 maar met 3%, nog niet eens 3%, groeide, ja, dan snap ik wel hun beslissing om de vouwbare smartphone voorlopig nog niet uit te brengen. En dus zal die in sommige landen tegen wat hogere importtarieven beschikbaar komen.
Nou ja, vooralsnog even helemaal niks van OnePlus, om het maar even zo te zeggen. Ja, wat je natuurlijk ziet met die vouwbare smartphones is dat de smartphonefabrikanten zien daar mogelijkheden, zeg maar, als de next generation smartphone. Iedereen wil straks een vouwbare smartphone hebben. Hmm. Maar als je ziet dat ja, smartphones van bijvoorbeeld Samsung die vouwbaar zijn, heb je het prijskaartje wel eens bekeken?
Ja, dat zijn geen goedkope toestellen.
Nee, bedoel ik. En als je bedenkt dat heel veel mensen nu al tegen prijzen van, ik noem maar wat, een iPhone aan zitten te hikken van pakweg €1500. Mm-hmm. En je dan dus dik €2000 of meer moet gaan neertellen voor een vouwbare smartphone. Ik kan me voorstellen dat die markt niet zo heel hard groeit.
Nee, vooral niet als daar nog eens 25% bovenop komt.
Dan wordt het al helemaal lastig. Trouwens, yes. Volgens mij is het de huidige tarief plus 145%.
Yes. Maar tegen een iPhone aanhikken, dat doen steeds minder organisaties. De iPhone was niet voor niks, denk ik, het best verkochte toestel van het eerste kwartaal van dit jaar.
Mm-hmm.
Voor het eerst.
Ja.
En daar speelt denk ik ook mee dat Apple de updates voor iPhones, maar ook voor iPads en zelfs voor macOS-apparaten behoorlijk op orde heeft. Al kun je wel een aantal vraagtekens zetten bij de recente release van iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1 en macOS Sequoia 15.4.1. Want in deze updates adresseerde Apple 0D kwetsbaarheid 4 en 0D kwetsbaarheid 5 inmiddels alweer van 2025 in deze besturingssystemen.
Ja.
Het ging in dit geval om dus 2 0D kwetsbaarheden met rugnummers CV2025 31200, en dat is een kwetsbaarheid in Core Audio, en om CVE-2025-31201, en dat is een bug in de RPAC.
Wat is dat?
Geen enkel idee, maar het is lek en dus moet je net gaan updaten.
Oké. Okay. Als jij beheerder bent van een Sonic Wall Gen 7, mm-hmm, dan is het advies van Alan Sugano, sla vooral firmware versie 7.1.2 over.
Yes.
Lijkt me niet zo lastig, aangezien sinds 13 april versie 7.1.3.7015 is uitgekomen. Maar die versie 7.1.2, die schijnt nogal wat issues te hebben. En zo nu en dan het gewoon niet te doen.
Yes. En ben je op zoek naar iemand die lekker op video rant over die firmware versie 7.1.2? Dan vind je in de show notes een link naar zijn YouTube-video. In ander nieuws ontdekte Microsoft een nieuwe remote access tool.
Mm.
En dat is in dit geval ontdekt door Microsoft Incident Response. En de naam die Microsoft eraan heeft gegeven is Stilacci RAT. Ze hebben deze RAT nog niet toegekend aan een specifieke bende of zelfs geolocatie. Maar het ding is nogal geavanceerd, want hij ontwijkt detectie en verbergt zich in de achtergrond en exfiltreert vervolgens gevoelige gegevens. Zoals aanmeldgegevens, crypto wallets en creditcardgegevens.
Mm.
Microsoft geeft aan dat Defender XDR natuurlijk gebruikt kan worden om dat te doen. En deelt daarom dus ook de hunting queries en de Indicators of Compromise, de IOC's. En stelt ons alvast gerust dat Defender Antivirus, dat is de Defender die in Windows 11 standaard meegeleverd, deze spullenboel al herkent. En uiteraard Defender for Endpoint ook.
Oké. Ja, bij Google hebben ze door dat Microsoft een hoop geld verdient aan deze security services.
Ja, zo'n 20 miljard per jaar in dollars.
Ja.
Dus in euro's valt het nog redelijk mee tegenwoordig.
En aangezien Google de afgelopen jaren zich ook flink geroerd heeft op de markt van security producten en services, hebben ze iets van, ja, nou is het tijd voor ons om ons ook te gaan profileren als security vendor. Dus hebben ze op 9 april een nieuwe dienst aangekondigd, een nieuw platform aangekondigd, namelijk de Google Unified Security.
Ja, en wat ik dan zie aan dit platform, wat dus GUS heet, klinkt bijna als een persoon, maar Google introduceert daar een aantal diensten die ze natuurlijk zelf ook intern gebruiken, maar daar doen ze dan vervolgens Mendiant voor Threat Intelligence en natuurlijk Wiz, wat ze beogen over te nemen, voor Cloud Security Service samenvoegen.
Ja, en daarmee denken ze ook een stevige vinger in de pap te gaan krijgen.
En omdat het 2025 is, kiest Google uiteraard voor een agentic approach.
Yes. Nou, nu hadden we het toch net al een klein beetje over politiek. En je ziet dat de politiek reageert op de politieke situatie in de Verenigde Staten. En dat heeft er dus toe geleid dat de Europese Commissie voortaan haar medewerkers die naar de VS reizen op pad stuurt met een zogenaamde burner phone. Dus een telefoon zonder persoonlijke informatie wordt meegegeven aan de eindgebruiker, zodat die telefoon meteen na terugkeer volledig kan worden gereset en ontdaan van potentieel schadelijke of compromitterende informatie, waardoor medewerkers wellicht aan de grens in de VS kunnen worden tegengehouden.
Ja, en dat is staand beleid al voor medewerkers van de Europese Commissie als ze naar Oekraïne gaan of naar China. En dat de huidige situatie noopt dus nu ook om dit beleid toe te passen voor medewerkers die naar de VS reizen.
Misschien moet ik zelf ook voortaan maar een andere telefoon meenemen als we naar de VS gaan.
Ja, wat is het goedkoopste toestel wat WhatsApp ondersteunt? Is dat nog steeds de goedkoopste Nokia-telefoon?
Misschien wel. Ja, ik zou persoonlijk niet eens voor de goedkoopste gaan. Neem maar eentje die gewoon heel lang ondersteund wordt. Iets als een Pixel of zo, die ook gewoon tegenwoordig 7 jaar ondersteuning heeft. Kost nu denk ik ergens tussen de 300 en 400 euro. Dan heb je een leuk toestelletje waar je voorlopig mee door kan. Wat alles kan. En wat je dan iedere keer na thuiskomst weer gewoon kan resetten.
Ja, maar volgens mij hoor ik jou daar dan dus ook een beetje jouw normale privébeleid achterwege laten. Want je zegt het inderdaad, ik zou zoiets kopen in euro's. Je zou dus geen toestel meer kopen in de VS.
Nee, maar daar ben ik sowieso niet zo van. Kijk, in de VS, als je daar hardware koopt, dan krijg je maar 1 jaar garantie.
Ja.
En als je in Europa je hardware koopt, krijg je 2 jaar garantie. En tegenwoordig is hardware in Europa eigenlijk niet eens meer duurder dan in de VS.
En dadelijk met de importtarieven misschien zelfs goedkoper.
Zou zomaar kunnen.
Praten over politiek is niet mijn favoriete hobby, maar praten over evenementen juist wel. Dus laten we het hebben over de evenementen van de aankomende 2 weken. En dan beginnen we uiteraard op dinsdag 22 april met Agent Khan van de Global AI Community. En als je enthousiast bent over alles van AI en de innovatieve wereld van Agentic Solutions, dan kun je bij Sopra Steria terecht in Nieuwegein vanaf 2:30 middags tot 9:00 s'avonds. En ja, dit is de eerste keer dat AgentCon buiten Zuid-Afrika komt, buiten Kenia komt en ze komen gelijk naar Nederland. Super gaaf.
Nice, interessant. Op donderdag 24 april kan je van 5 tot 7 aansluiten bij de Groningen Microsoft Data Meetup. Dit is een virtueel evenement, dus je hoeft niet naar Groningen af te reizen.
Oh, volgende week niet? Oké.
Nee, En daar gaat Marten Moenge je bij praten over Microsoft Purview. En in dit geval gaat het over From Metadata to Trusted Insights.
Oeh, en dan kan je gewoon virtueel aanschrijven. Super. Kijken we dan de week verder, dan zien we op dinsdag 29 april niet alleen LlamaCon vanuit Meta, maar we zien ook een nieuwe Modern Nerdplace meetup.
Mm.
En wel op de Experience Farm Schieveen in Rotterdam. Ja, nog net stadsrand Rotterdam, zeg maar. Maar daar ben je van harte welkom om vanaf 3 uur tot ongeveer 9 uur een aantal sessies te volgen met afsluitend uiteraard een drankje.
Ja. Nou, als je dan liever thuis blijft op 29 en 30 april, dan kan je virtueel aanschuiven bij Microsoft bij de Windows Server Summit 2025. Waar Microsoft je gaat trakteren op een heleboel demo's en technische sessies, live Q&A. En dat allemaal door Microsoft engineers die je compleet zullen bijpraten over best practices voor security en identity. Wat te doen met Windows Server op Azure, hybrid cloud management en technologieën zoals Azure Arc. En uiteraard worden alle nieuwe features besproken en gedemonstreerd. Dit alles dus op 29 en 30 april.
Ja, en we kondigen niet vaak meer evenementen aan vanuit het buitenland. Maar als daar ineens Vlaamse communityhelden Thijs Lecomte en Robbe van den Dalen praten, dan natuurlijk wel. En dan hebben we het op woensdag 30 april van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds over de Microsoft 365 Security and Compliance User Group uit Londen. Die hebben hun virtuele april meetup, waarin je dus die sessie van Thijs en Robbe kunt bijwonen over architecting a Security Operations Center on top of Microsoft Defender XDR en Microsoft Sentinel. En daarna een sessie van Anna Boriok en Antonio Mayo over secure and protect AI usage in your organization with Microsoft DSPM for AI. Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou, ook deze week ben ik weer gedoken in de mogelijkheden van Edge.
Oeh.
En Edge heeft gewoon echt hele leuke keyboard shortcuts. En eigenlijk kende ik de meeste daarvan nog niet eens. Zo kan je bijvoorbeeld met de toetscombinatie Ctrl-Shift-O kan je de favorites induiken van je browser. En nou ja, dan blijft zeg maar het benaderen en gebruiken van de favorites, dat is best wel iets wat je regelmatig doet, denk ik. En als je nou iets wilt toevoegen aan die favorites, kan je bijvoorbeeld de toetscombinatie Ctrl-D gebruiken om je huidige geopende pagina in het tabblad toe te voegen aan je favorieten. Maar je kan ook zeggen van, doe maar even alle tabbladen die ik nu open heb staan toevoegen aan mijn favorieten. En dan gebruik je niet Ctrl-D van Dirk, maar Ctrl-Shift-D. En dan heeft Edge natuurlijk ook nog zo'n handige favorites bar bovenaan je browser. Mm. Alleen die zit soms een beetje in de weg als je pagina heel veel informatie bevat of je scherm is niet zo groot.
Ja.
En dan is het weer handig dat je die favorites bar makkelijk kan verbergen of weer terug kan halen. En ook daar is een mooie keyboard shortcut combinatie voor beschikbaar. En dat is namelijk Ctrl-Shift-B van de address bar.
Alright. En met Ctrl-Shift-B kun je dus tonen, maar ook verbergen. Het is echt een soort toggle shortcut.
Yes, inderdaad.
Nice. Dankjewel weer voor deze productiviteitstip, Ray.
Graag gedaan. En daarmee komen we het einde van aflevering 13 van seizoen 5 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.
Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter @ITBrosNL.